Goedemorgen, van harte welkom in de Adventskerk, waar we afscheid nemen van Elisabeth de Lange van Galen. Lies, welkom. Allereerst aan jullie haar kinderen, Ellie en Leslie, Gea en Bert, Annelies en Maurizio via de livestream, Irene en Marnix, Jan en Annemarie. Welkom ook aan jullie, klein- en achterkleinkinderen. Welkom aan u allen. Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander, hebben we afscheid van haar moeten nemen. Zo staat er op de rouwkaart. En ook mijn genade is u genoeg. Dat zijn geloofswoorden, woorden uit de Bijbel. Woorden die dit afscheid perspectief geven. We moeten afscheid nemen van jullie lieve moeder, oma, oude oma, zus, tante, vriendin, buurvrouw, bekend gezicht hier uit de kerk of wie ze ook maar voor je was. En we mogen bij dit afscheid weten van een leven voorbij de dood. We mogen weten van de rust die Lies mocht vinden. En waar ze zelf ook wel naar uitkeek, ook al had ze daar ook wel zo haar vragen bij. En in dat geloof spreek ik uit dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. We zingen in dit uur de liederen die Lies ons zelf heeft aangereikt. En we beginnen met Psalm 103. Een lied dat zingt van leven dat sterker is dan de dood. Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren.
Thank you.
Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, we komen bij u nu wij afscheid moeten nemen van Elisabeth de Lange van Galen. Zo'n enorm geliefde moeder en oma, zus, tante en vriendin. Uw kind, die in haar lange leven zoveel mocht betekenen voor alle mensen om haar heen. We komen bij u elk met onze eigen herinneringen aan haar. En we zijn dankbaar voor wat was. En tegelijkertijd ook verdrietig om alles wat we in haar zullen missen. En zo vragen wij u, wilt u ons in dit uur van afscheid geven wat we nodig hebben? Dat wij rust en troost mogen vinden en kracht om verder te gaan. Wees zo met ons allen, zoals we hier in de Adventskerk zijn, of thuis of elders verbonden. Zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. In de laatste weken namen de krachten van Lies de Lange af. En de laatste dagen werd ze verzorgd in het hospice. En we wisten dat het afscheid dichterbij zou komen. We mochten haar toevertrouwen aan Gods liefde. En het lied dat we nu gaan zingen, dat zingt over die laatste grens. En het verlangen dat God je daarbij vasthoudt, totdat je bij hem thuis mag komen. We zingen uit Johannes de Heer, lied 586. Blijf met mij, Heer. Jan, mag ik jullie uitnodigen om jullie herinneringen aan jullie moeder met ons te delen.
Beste mensen, allereerst wil ik iedereen hier aanwezig, familie, vrienden, vriendinnen, kennissen, hartelijk danken voor jullie komst. Fijn dat jullie in zo'n grote getale aanwezig zijn om afscheid te nemen van onze moeder Lies. Lieve mensen, ik ga het kort houden. We zijn dankbaar dat we mam zo lang in ons midden mochten hebben. Maar als ik haar 96 levensjaren ga herdenken of omschrijven, ja, dan zitten we hier nog wel even. Bovendien is het zo'n fantastische, bijzondere moeder, dat hoe uitgebreid ik ook ga zijn, ik doe haar altijd tekort. Zo'n leven valt niet te beschrijven in een kort praatje. Mam en ik hadden wel eens gesprekken over leven en geloven, over dood. En waar we dan over spraken, ja, dat ga ik u niet vertellen, dat is tussen ons. Maar ik herinner mij een keer dat we spraken over een afscheidsdienst. De dienst waarin we hier zo bij elkaar zijn. En toen vroeg ze met een lachje om haar mond, ga je dan ook iets zeggen? En toen zei ik, nou ja, misschien wel. Het is tegenwoordig gebruikelijk dat je een levensloop vertelt met jaartallen en zo. Maar toen zei moeders, ja, dat ga je niet doen hoor. Dat vind ik zo saai. De mensen die in de kerk zijn, die kennen mij toch wel. Dus ik ga dat niet doen.
Nou mam, ik ga het wel een beetje doen. Mam kwam uit de generatie van een niet werkende vrouw. Als je in de jaren 40, 50 trouwde, dan kreeg je als vrouw ontslag. Dat is bij onze moeder anders gelopen. Niet dat mam voor vrouwenrechten streed, maar het was puur noodzaak. Als eigenaar van een kruidenierszaak was het hard werken. Daarnaast had vader ook nog een baan om financieel rond te kunnen komen. Pap was ook vaak ziek, waardoor er veel op de schouders van mam terecht kwam. Toch hebben wij nooit het gevoel gehad dat we tekort kwamen. Mam vertelde dat ze als jonge ouders ons baby's 's avonds even op tafel legde om dan even met ons te spelen en aandacht te geven, omdat er overdag geen tijd voor was. Toen onze ouders bij de kerk konden gaan wonen, werd het leven iets rustiger. Ook kon pap na de eerste operatie weer een redelijk normaal leven leiden. Hij luidde de klok en werkte bij Samson en mam hield de kerk schoon en de gebouwen. Regelmatig vroeg onze vader aan ons, waar had de dominee het over in de preek? Dan zei mam, ja, er hing een spinnenweb boven de kansel, die heb ik van de week niet gezien.
Op 21 juni 1981, op Vaderdag, overleed haar lieve man en onze fantastische vader. Een moeilijke tijd, maar we wisten en we weten, hij was trots op ons. Ik was de enige die nog thuis woonde en kreeg in die tijd in anderen een bijzondere band met moeder. Ineens was ik de man in huis, als 14-jarige, en werden de dagelijkse zaken met mij besproken. Ik herinner me dat begin nog, dat ik een paar keer dacht, waarom vraagt ze dat aan mij? Maar ondanks wat haar overkwam, bleef ze een fijne en krachtige moeder. We woonden in de dienstwoning van de Kruiskerk op Gouwsluis. Mijn vader was het rekoster en na zijn overlijden nam moeder dat over. Het was de enige kerk in Alphen met een handgeluide klok. Elke zondag werd de klok 2 keer geluid door mijn vader en later door mijn moeder. En de laatste jaren mocht ik het ook doen. We werden hierbij ook gesteund door Jan Rijswijk, met wie mam diverse jaren is omgegaan. Bij het sluiten van de Kruiskerk kreeg mijn moeder een oorkonde en een klein klokje, en dat heb ik meegenomen. Het is een klein scheepje, want op de toren van de Kruiskerk, daar stond een scheepje. En daaronder een klokje waarop staat, 25 jaar lang heeft mevrouw De Lange trouw aan de klok gehangen.
Toen werd het tijd dat onze moeder een andere woonplek moest gaan zoeken. Dat was een hele moeilijke tijd voor haar, want waar kon ze iets vinden met haar kleine inkomen? Gelukkig kon ze door de familie Verduin een mooi appartement betrekken, waar ze tot een maand geleden met enorm veel plezier heeft gewoond. Wat was ze hier dankbaar voor, en wij ook. Een nieuwe periode brak aan. Een rustige tijd? Lekker achter de geraniums? Wel, nee, mam had helemaal geen tijd voor het zwarte gat. Ze had hobby's en deed vrijwilligerswerk. Ze bridgete, ze ging naar gym, ze ging zwemmen, ze deed aan koersbal, al heb ik nooit begrepen wat dat was. Ze reed voor tafeltje dekje, was voorzitter van de HVD op Gouwsluis. Wij noemden dat heel oneerbiedig het clubje Bid en Klet. Ze schonk koffie voor bejaarden, want dat was ze lang nog zelf niet. Mam genoot, ze had haar autootje en haar vrijheid. Na de kleinkinderen kwamen ook achterkleinkinderen. Ook daar genoot ze enorm van. Ook de ouderdom kwam, maar op een nieuwe knie na had moeder daar niet zoveel last van. Dit waren gelukkige jaren voor haar. Als we haar belden, zei ze vaak, zo, bel je ook nog eens? Of leef jij ook nog? Maar ze was bijna nooit thuis. Na 2017 werd mam toch wat ouder en dat konden we onder andere aan haar rijstijl merken. Ze werd wat roekelozer en haar reactievermogen ging achteruit. We gingen haar, tegen haar wil in, ophalen in Alphen als ze naar Rotterdam kwam. De eerste keer dat ik haar had opgehaald, zei ze onder het koffiedrinken, nou niet om het een of het ander, maar ik vind dat je vrij tuttig rijdt. Ze bleef nog wel in Alphen rijden. Sommige kleinkinderen hebben haar acties zien ondernemen die de politie waarschijnlijk niet goed zou keuren. Met corona viel alles weg, alle gezellige clubjes. Wij mochten niet meer binnenkomen. We deden wel boodschappen en moesten die dan voor de deur zetten. Al snel werd mam somber en gingen we toch op bezoek met flinke afstand tussen ons in. Ze ging langzaam achteruit en de laatste jaren liep ze achter een rollator. Maar dat belette haar niet om thuis haar gymoefeningen te doen en de galerij op en neer te lopen met de rollator. Ze wilde haar zelfstandigheid blijven behouden en hulp vragen was heel moeilijk. Haar vriendinnen om haar heen overleden en met tante Jannie Slof, toen zij overleed, had ze niemand meer over. Toch bleef ze genieten van de kleine dingen. Ze bleef belangstellend naar een ieder om zich heen. Het nieuws werd ook nauwlettend gevolgd. Zo keek ze graag naar de late nichtshow van Umberto Tan. Voor de duidelijkheid, dit was de late night show.
Jaren volgden, maar zoals gezegd, ik hou het kort. De laatste tijd werd ze hulpbehoevender en werd het tijd dat we meer voor haar gingen zorgen. Hetgeen zij altijd voor ons heeft gedaan. We namen van lieverlee wat taken over, dit onder regie van moeder zelf, die zoveel mogelijk zelf wilde blijven doen. Ook bemoeide ze zich graag met de taakverdeling. Ze was Annelies regelmatig uit Italië, via beeldbellen in huis, en hadden de andere zussen onder andere als taak de boodschappen te doen, en was het mijn taak die dan weer op te eten als ik op bezoek was. Dus ik vond het een prima taakverdeling. De laatste jaren ging ik elke dinsdagavond een bakkie bij haar doen. We dronken dan koffie met een koek. Meestal een gevulde koek. Een grote gevulde koek. Ik kreeg een koek en moeders nam altijd een halve koek. Maar iedereen die haar kent weet dat die andere helft nooit overbleef. Stevast als ze met de koek aankwam, zei ze, ik moet het er toch eens met die meiden over hebben, want ik heb haast geen koek meer in huis hoor. Als ik dan in de keuken ging kijken, was er altijd een kast vol met koek. Eén keer ging het wel mis. Ze kwam de kamer binnen met op het blad van haar rollator een pak speculaasjes. Ze keek me aan en zei, ja, moet je nou kijken. Hebben ze van die kleine speculaties gekocht? Er is nog zoveel meer te zeggen. Maar ik hou het kort, want anders word ik saai.
Waar mijn mam ook heel erg zullen gaan missen, is bij de jaarlijkse Van Galen familiereunie. De traditionele speech door mam gehouden was het hoogtepunt van de avond. Leni, Annie en Jannie, haar zussen, ik weet dat jullie het ook kunnen, maar ik ben bang dat jullie mama niet gaan evenaren. Haar rijmen en dichten gaf vele vrolijke gezichten. Mam zag niet op tegen de dood, maar wel de weg daarnaartoe. Ze zei de laatste jaren steeds dat ze jaloers was op Arie en Beb, haar zus en zwager, die beiden in coronatijd zijn overleden. Als ik dan maar niet alleen ben, zei ze regelmatig. Dat hebben we voor je kunnen doen, mam. We konden er voor je zijn. De laatste 2 dagen waren we met z'n 5 rond je rolstoel of je bed. Je hebt ons gezien en gevoeld. Het waren ondanks het naderende afscheid heel bijzondere en waardevolle dagen met elkaar. Dag lieve mam, je hebt nu je rust.
Ik wil afsluiten met te zeggen, we weten dat mam trots was op haar kinderen. Ellie, Gea, Annelies, Irene, mam was trots op jullie. Mam was trots op ons. En als je dat weet, hoef je niks meer te zeggen.
Dank jullie wel, Jan en Gea, voor jullie liefdevolle woorden. We gaan zingen als lied van Uitzicht. Ruwe stormen mogen woeden. Ik zou zeggen, de lat ligt nu wel hoog na de woorden van Gea, maar ik wil heel graag Annie, Jannie en Leni uitnodigen, de 3 zussen van Lies, om jullie herinneringen met ons te delen.
Ja, ik denk het ook, ja. Er komen misschien wat dezelfde dingen voorbij, want we hebben wel heel veel contact met de kinderen van Lies gehad, maar we konden dit niet helemaal voorkomen. De stem van onze lady speaker zullen we niet meer horen. U begrijpt het. Ik heb het over onze zus Lies. Lady Speaker. Zo werd ze liefkozend wel in onze familie genoemd. Want op bruiloften, een bijzondere gebeurtenis, maar zeker ook op de jaarlijkse familiereunie van de familie Van Galen, was het Lies die een woordje sprak. Soms zelfs in dichtvorm. Ik doe het op mijn eigen wijze hoor, zei ze dan. Alsof ze wilde zeggen, jullie moeten er niet te veel van voorstellen. Maar ze deed het. Een serieus woord, humor. Ze deed haar zegje en iedereen genoot ervan. Zo deed ze dat ook bij de Christelijke Vrouwenbond. Het is al gezegd, door ons zussen werd dat wat oneerbiedig bid en klets genoemd. Lange tijd opende zij daar de bijeenkomsten en hield ze ook vaak een Bijbelse overdenking, naar aanleiding van een tekst of een gedeelte uit de Bijbel. Zus Lies was het vierde kind van vader en moeder van Galen. Ze is geboren op eerste kerstdag 1928. Het was dus een kerstkindje. Na haar werden er nog 6 kinderen geboren, waarvan wij de achteraankomertjes waren. De 3 kleine meiden, zo werden wij dan genoemd. Het was een groot gezin dus. Het leeftijdsverschil tussen Lies en ons zussen was 14 en 16 jaar. Toen Lies trouwde, bijvoorbeeld, waren wij 8 en 10 jaar oud. Onze levensfases liepen toen daardoor nogal verschillend. Op latere leeftijd, toen ook wij getrouwd waren en een gezin hadden, kwamen die fases meer parallel te lopen. Je komt dan weer wat dichter bij elkaar.
Lies was een klein meisje, een beetje een zorgenkindje, zo hoorden wij van onze moeder. Ze mankeerde nogal eens wat. Als we nu denken aan de sterke vrouw die zij geworden is, is dat bijna niet te geloven. Haar leven kende pieken, maar ook diepe dalen. Ze trouwde met haar liefde Jan de Lange, gingen wonen in Barneveld, dreven daar een kruidenierswinkel en Ellie werd daar geboren. Maar Alphen bleef trekken. Ze kwamen terug en namen de kruidenierswinkel van Karreman aan de Steekterweg over. Hier werden Gea, Annelies, Irene en Jan geboren. Maar grote Jan had hartproblemen. Door een lekkende hartklep kon hij het werk steeds minder goed aan en kwam er veel op Lies neer. Zo bezorgde zij op de brommer met volle tassen en fietsmand en soms met een dikke zwangere buik de boodschappen thuis en dat allemaal gecombineerd met een jong gezin. Jan kreeg in 1967 een nieuwe hartklep. Het bracht hem wat lucht en verlichting. Maar door de rijdende winkelwagens en de opkomende supers liep de omzet van hun winkel terug. Bakens werden verzet en Jan werd koster van de Kruiskerk op Gouwsluis en ze gingen wonen in een dienstwoning van en bij de kerk. Maar de zorgen om de gezondheid van Jan namen weer toe en Lies nam hierdoor weer meer werk voor haar rekening. In 1981 werd Jan voor de 2e keer geopereerd. Hij heeft dit helaas niet overleefd. Lies stond er op haar 52e alleen voor en met haar 5 kinderen. Het waren zware tijden, zo zei ze. Mijn kinderen hebben me er doorheen gesleept. Na haar pensionering kon Lies gaan wonen in de Briljantstraat. Er kwam wat meer rust in haar leven. Het gemis van Jan verhuisde mee. Nooit meer een arm om je heen, zo zei ze wel eens. Want een arm van je kinderen voelt toch anders. Toch wist ze te genieten. Ze had een auto, de vrijheid en de mogelijkheid om ermee naar de kinderen of op stap te gaan. Ze had vriendinnen en vrienden, ging naar koersbal, maakte reisjes. Ze was graag onder de mensen en genoot van de familieuitjes. Maar ouderdom kon met gebreken en ook Lies kreeg ermee te maken. Auto en fiets moesten laten staan en maakten plaats voor een scootmobiel. En zo samen met vrienden, Jannie Slof, ook in een scootmobiel, gingen ze erop uit. Zaterdag naar de markt en koffie drinken en soms maakte ze het winkelcentrum onveilig. Tot ook dat niet meer ging, vrienden, vriendinnen overleden. En zo raakten ze steeds meer leeftijdgenoten kwijt. Praten over vroeger kon niet meer. Dat deed haar groot verdriet. Maar dankbaar was ze ook. Voor de flat, haar vertrouwde plekje, haar zelfredzaamheid. Maar vooral voor haar lieve, zorgzame kinderen. Die met haar fietsend in de duofiets haar hielpen waar het dus nodig was. Die hulp kreeg ze volledig toen maar kort geleden haar lichaam het opgaf. Wat was ze blij dat haar kinderen er steeds voor haar waren. Jullie hebben dat ook fantastisch gedaan. Nu nemen we afscheid van onze Lies, onze zus, jullie moeder, oma en overoma. Verdrietig om weer een familie te moeten missen. Maar we gunnen haar de rust waar ze zo naar verlangde. Een diepe buiging voor onze lieve en gezellige zus. Een powervrouw die zich nooit op de eerste plaats zette, maar in haar lange leven voor ons en voor velen heeft betekend.
Dank jullie wel. Wat bijzonder mooi dat jullie dit zo hebben willen vertellen met elkaar. En we kunnen geruststellen dat die welsprekendheid gewoon in de familie zit. Dan is het nu aan de kleinkinderen, Davy en Annette. Mag ik jullie uitnodigen om jullie verhaal met ons te delen?
Lieve oma, eind 2007, na het overlijden van oma Kok, zei ik tegen u dat u zeker nog 10 jaar bij ons moest blijven, omdat ik niet ook u wilde verliezen. U kon dat uiteraard niet beloven, maar zei dat u uw best zou doen. Lieve oma, u heeft ons niet alleen nog 10 mooie jaren gegeven, maar u heeft er zelfs 18 van gemaakt. Dank u wel, wat was het fijn u nog zo lang om ons heen te hebben. Een sterke vrouw, een lieve vrouw. Af en toe een heerlijke en soms net iets te eerlijke flap uit. En altijd een vrouw bij wie ik mij geborgen voelde. Hoe vaak heb ik vroeger wel niet bij u gelogeerd op Goosluis? Met Chantal, alleen, met Bianca. Het was altijd feest. Rummikuppen, spelen in de grote tuin, wandelen naar de spoorwegovergang, lekker samen eten, lachen als u praatte zonder uw gebit in en vooral het spelen in de kerk. Achter het orgel, op de kansel, rennen tussen de kerkbanken door, totdat u kwam en ons terugriep, want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Bij uw bed had u altijd een blikje met snoepjes staan. Soms heerlijke zuurtjes, soms tumtums. En als Chantal en ik dan in uw bed lagen en u dacht dat wij sliepen, keken wij elkaar aan of we stiekem een snoepje zouden durven pikken. Nou, nu durf ik u inmiddels wel te vertellen dat die snoepjes erg lekker smaakten. Wat een zegen zijn deze herinneringen. Later in de Briljantstraat, wat hebben we veel gepraat over God en het geloof, over oorlog en politiek. Over alle ontwikkelingen die u in de wereld heeft meegemaakt sinds uw jeugd. En ook over de dood. En hoe dat zou gaan. En u weet het nu. Maar we kunnen het er niet meer over hebben. Al deze gesprekken bewaar ik in mijn hart. Lieve gekke oma. Samen met u in de auto was altijd een enorme ervaring. Uw neus tegen de voorruit, tong uit de mond en maar gas geven. of er nu een bocht aan kwam of niet. En lezen. Wat hebben we veel boeken uitgewisseld. We hielden van dezelfde schrijvers. Heerlijk in een boek wegdromen. Wat genoten we daarvan. Ik ben God dankbaar dat ik u als oma heb mogen hebben. Ik geloof, u bent nu bij hem en daar is alles goed. Hier moet ik u loslaten, maar ik draag u voor altijd in mijn hart. Ik hou van u en ik ga u missen. En ook Noëlle wil u laten weten dat ze heel veel van u houdt.
Ik denk dat ik wel namens alle klein- en achterkleinkinderen mag spreken wanneer ik zeg dat we enorm hebben geboft met een oma als oma Lies. Oma Lies had alle kwaliteiten van de perfecte oma. Een oma die enorm veel liefde, warmte en gezelligheid bracht, waar ze ook was. Een oma die, met uitzondering van de laatste jaren misschien, altijd wat voller was. Wat extra lekker knuffelde. Een oma die je flink verwende, op verjaardagen of wanneer je een nachtje kwam logeren. Bij haar thuis rook het vertrouwd naar soep. De beste soep die je kon krijgen. Heerlijk zout en met slap gekookte vermicelli. Soep zoals alleen oma hem kon maken. Met op de achtergrond altijd het vertrouwde getik van de koekoeksklok. Toen we nog klein waren, kwamen Freek en ik wel eens logeren. We werden altijd flink in de watten gelegd. Als we geluk hadden, was het bridgeavond. Wij lagen dan al op bed, te slapen. Maar de aanwezigen, waaronder oma's zussen, staken al stiekem nog even hun hoofd om de deur en gooiden snoepjes op het bed. Ook toen ik op latere leeftijd alleen bij oma kwam logeren, was dat altijd een feestje. Ze haalden extra veel lekkers in huis. Al was de voorraad zoetigheid altijd wel goed op orde op de Briandstraat. En maakten ze, vaak op een verzoek, de lekkerste kaaskliek. Ik heb hele bijzondere herinneringen aan die avonden samen. Eerst altijd een leuk tv-programma of quiz op en daarna nog heel lang kletsen. Ook met kerst was oma van vaste waarde. Door haar eigen verjaardag was het altijd dubbel feest. Met een advocaatje erbij lekker lang tafelen en na het eten nog spelletjes doen. Tegen alle verwachtingen in was het dan regelmatig oma die het als langste uithield. En waren wij het die tegen oma moesten zeggen dat we moe waren en toch wel eens naar bed moesten. Ze hield zich altijd goed tussen de jonkies. Ook toen ze wat ouder werd, was ze nog heel erg bij de tijd. Ze had het eigenlijk altijd nog heel goed op een rijtje. Al voel ik me toch genoodzaakt om hier een belangrijke uitzondering aan toe te voegen. Waar oma namelijk iets meer moeite mee had, was met het herinneren van namen. Het was elk jaar weer spannend welke aanhef er op mijn verjaardagskaart stond. Annette, Jeannette, Lanette, ze zijn allemaal voorbijgekomen. Ook namen van de aanhang van de familie gingen niet altijd even goed. Dat er in de familie veel kinderen werden geboren, maakte het voor oma er niet makkelijk op. Tijdens een van haar befaamde speeches op de familiereunie deelde ze mee dat er een kind was geboren. De naam die ze noemde hoorde echter bij een zeer welbekende IKEA-kast. En leek in de verste verte niet op de naam van het geboren kind in kwestie. De speeches zijn al in de eerdere toespraken ook voorbij gekomen, maar ook ik wilde hier een bijzonder nog even de aandacht op vestigen. Die waren voor mij persoonlijk toch ook wel een hoogtepunt van die reunies. Oma uit hierin altijd op een hele mooie manier haar dankbaarheid voor de aanwezigheid van de familie, maar maakte daarnaast graag van de gelegenheid gebruik om flink wat grapjes te maken. Misschien nog wel het knapste van alles wat dat was dat ze dat deed in een zelfverzonnen dichtvorm. Rijmen deed het lang niet altijd, maar toch klopte het. Wat ik altijd heel bewonderenswaardig heb gevonden aan oma is dat ze nooit klaagde. Ook niet toen ze steeds meer tegen de nadelen van het ouder worden aanliep. Bijvoorbeeld toen ze geen auto meer mocht rijden. Toen steeds meer goede vriendinnen om haar heen wegvielen en haar lichaam haar steeds meer in de steek liet. Natuurlijk baalde ze en had ze haar verdriet, maar klagen, ho maar. Behalve als er geen koek, taart of pap was natuurlijk. Want daar moest altijd flink van genoten worden. En daar was oma gelukkig ook heel goed in. Lieve oma, ik wil u bedanken voor het zijn van de beste oma die een kleinkind zich maar kan wensen. Het was een hele uitdaging, om voor vandaag een keuze te maken in verhalen en herinneringen, want die zijn er in overvloed. En dat geldt ongetwijfeld voor alle aanwezigen in de kerk vandaag. U heeft vele levens verrijkt met uw warmte, gezelligheid en humor. En een groot deel van de aanwezigen heeft hun bestaan zelfs aan u te danken. Ik ben blij dat u tot het laatst omringd bent geweest door uw kinderen. Daar was zoveel liefde te zien en voelen. Liefde die kinderen alleen aan hun moeder geven, als zij die andersom ook zoveel hebben mogen ontvangen. En zo zal ik elke keer ook weer aan u terugdenken. Met enorm veel liefde, met een lach, soms een traan en natuurlijk met een stukje taart. Dag lieve oma.
Dank jullie wel, Davy en Nanette, voor al deze mooie herinneringen. En ik luisterde daar zo naar. Ik wist niet van tevoren wat jullie wilden gaan zeggen. Als je het dan zo hebt over al die namen, en dan is het volgende lied, Daar ruist langs de wolken, een lieflijke naam. Nou is het een mooi bruggetje, want in dat lied gaat het erover, kent gij die naam nog niet? Ja, wat betekent dan die naam van Jezus? Die betekent God redt. En ik weet dat dat ook iets is waarvan oma graag wilde dat jullie dat ook zouden weten. Dat Jezus er voor je is. We gaan dat lied zingen. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Uit de Bijbel lezen. Chantal zal voor ons die Bijbellezingen verzorgen. We hebben er twee. Eerst een deel uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En daarna het begin van Psalm 139. Mag ik jou uitnodigen, Chantal?
1 Korintiërs 13, vers 4 tot met 8a. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Psalm 139, 1b tot en met 2. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten.
Dankjewel. Lieve familie en vrienden en bekenden van Lies de Lange, gemeente van onze Heer Jezus Christus. De liederen en de Bijbelteksten die mevrouw de Lange gekozen heeft, die laten ons zien wat voor haar belangrijk was. Paulus schrijft over de liefde, David over gekend worden door God. En in de liederen gaat het vooral over het leven aan Gods hand, tot in de eeuwigheid. En terwijl ik in de afgelopen dagen deze dienst voorbereidde, bedacht ik dat dat in de gesprekken die ik met haar gehad heb, misschien ook wel de rode draad vormde. Dat Lies heel goed in de gaten had wat er in het leven echt belangrijk is. En ze heeft in haar lange leven natuurlijk ook genoeg meegemaakt om dat te leren, denk ik, in de leerschool van het leven. Maar ze had ook de capaciteit om daarover na te denken en daarop te reflecteren. Toen Lies een klein meisje was, we hoorden het al, had waarschijnlijk niemand gedacht dat ze zo oud zou worden. Maar wat bleek ze sterk. Ik ga geen levensloop vertellen, maar ik wil wel aan de hand van een aantal momenten in haar leven wat uitlichten wat voor haar belangrijk was. Lies kreeg al heel jong verkering met Jan de Lange. En toen hij 18 was, werd hij erg ziek. En hij overleefde het, maar hield daar wel wat aan over. Maar de liefde tussen Jan en Lies was sterk en Lies trouwde toen ze 24 was. Ze gingen naar Barneveld en kwamen terug, want ja, ze hadden toch heimwee naar Alphen aan de Rijn. En dat is dan meteen zo'n moment in je leven dat je ontdekt wat belangrijk is. De verbondenheid met de mensen om je heen. En zo kwamen ze hier, met z'n tweeën naar daar gegaan, maar samen met Ellie naar Alphen. En daar groeide het gezin met nog 3 dochters. Gea, Annelies en Irene en ook natuurlijk zelfs nog een zoon, Jan. Lies vertelde onlangs aan de bezoekmedewerker van onze kerk dat ze in de kerk van Barneveld toch ook iets miste. Ze vond dat de dominee in de preek aandacht moet hebben voor dat wat er in het dagelijks leven gebeurt. En dat miste ze toch wel in de kerkdiensten die ze daar in die tijd had bezocht. En ook dat getuigt weer van wat belangrijk voor haar was. Dat ze nadacht over waar het om gaat in het leven en waar het om gaat in het geloof. Want wat er in de Bijbel staat, dat heeft natuurlijk te maken met het leven van elke dag. Het zijn niet zomaar verhalen van ooit lang geleden, maar het zijn gebeurtenissen die ons laten zien hoe God verbonden is met mensen, hoe Hij hen wil helpen en hoe dus ook ons leven in alles verbonden is met God. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Maar goed, dat wil niet zeggen dat je die verbondenheid met God altijd maar zo gemakkelijk herkent in je leven. Juist wanneer het moeilijk is, kan je zo je vragen hebben. En die had Lies ook. Het is niet voor niets dat we die versen uit Psalm 139 net hoorden. Het is de laatste Bijbeltekst die haar man Jan gelezen heeft voordat hij zo jong stierf. En als je zoiets moet meemaken, dan kan het niet anders of dat doet iets met je geloof. Kan je aan het wankelen brengen. Waarom gebeurt zoiets? En wat goed dat Lies in de jaren daarna een dominee heeft gekend, die uit eigen ervaring wist waar Lies het over had. Een dominee die eerlijk vertelde dat hij wel eens boos was op God. En als je dat met elkaar kunt delen, in alle eerlijkheid, dan geeft dat ruimte. Ruimte aan je verdriet, ruimte aan je vragen, ruimte aan de weerbarstigheid van het leven, aan alles wat mensen mens maakt. We zien die emoties ook in de Bijbel terug. We lezen in de psalmen over verdriet en boosheid en dankbaarheid en angst en schaamte en blijdschap en verlangen. We zien hoe mensen daarmee naar God gaan. En dan blijkt dat God mensen daar niet op afwijst, maar dat hij iedereen die zo eerlijk naar hem toe komt vasthoudt en nieuwe wegen wijst. En zo is Psalm 139 een psalm die begint met vertrouwen. Heer, u kent mij. U weet alles van mij. En voor David, de schrijver van die psalm, is dat geen beklemmende gedachte. Nee, het is juist een troost. Waar ik ook ben, wat er ook gebeurt, u bent bij mij en u begrijpt waar ik doorheen ga. En ook al heb ik niet alles goed gedaan, toch mag ik altijd bij u komen. Ja, ik vind dat altijd zo'n troostende gedachte bij die psalm. Juist wanneer je zo kunt twijfelen of het allemaal wel goed genoeg is en of die gedachten en emoties er wel mogen zijn. God weet waar je vandaan komt. Hij weet wat je hebt doorgemaakt. Hij weet waarom je denkt en doet zoals je doet. En wil je helpen om daar doorheen te komen. Hij wil je de kracht geven om er op een andere manier mee verder te gaan. David wist dat. En het gaf hem vertrouwen. God heeft het goede met je voor. En zo heeft David een heleboel verschillende psalmen geschreven. Liederen dus. Want ja, soms kun je het nu eenmaal makkelijker zingen dan zeggen. En dat zien we ook in die liederen die oma ons heeft aangereikt. Het zijn liederen die zingen van geloof, van vertrouwen, dat het uiteindelijk goed komt. En dat zijn over het algemeen best wat oudere liederen, zo merkten jullie dat ook wel aan de taal natuurlijk. Maar het zijn liederen die zij vroeger gezongen heeft, die ze vroeger leerde en van die liederen die dan je leven lang met je meegaan en die je helpen om de moed erin te houden, om het jezelf te binnen te zingen. Nu weet ik dat het niet alleen liederen waren die haar hielpen. Ook het gebed was daarin belangrijk. Eigenlijk zijn veel van die liederen, als je ze aandachtig zingt, ook gebeden waarmee je je tot God richt. En in het gebed vond Lies dan toch ook weer die rust bij God, te midden van alle twijfels en vragen. Eigenlijk hoe David dat ook doet. Met alles wat er in je is, kan je blijven rondlopen. Maar je mag het ook bij God brengen. Hij luistert naar je. Hij is geduldig. Hij is vol goedheid. En als we die woorden horen, dan komen we ook weer aan bij die woorden van Paulus die we net lazen over de liefde. Wat er gezegd wordt over de liefde, het gaat over God, want God is liefde. En als er iets is wat belangrijk is, en Lies wist dat, dan is het dat wel, de liefde. En zo hebben we dat in de laatste weken ook benoemd en herkend toen haar krachten begonnen af te nemen. Dat er uiteindelijk maar één ding belangrijk is. de liefde. En nu schrijft Paulus heel mooie dingen over de liefde. Maar als je dat op jezelf zou toepassen, dan ontdek je al heel snel. Geen mens handelt alleen maar uit liefde. Niemand is altijd maar geduldig en vol goedheid. Iedereen schiet wel eens uit zijn slof, doet dingen waar hij later spijt van krijgt. Niemand vertelt altijd de waarheid. En niemand heeft altijd maar het beste met de ander voor. Door alles wat je meemaakt, doe je niet altijd zoals je het je had voorgenomen. Maar bij dit loflied op de liefde dat Paulus geschreven heeft, daarbij mogen wij natuurlijk denken aan Jezus die ons heeft laten zien wat de liefde van God voor ons betekent. In Jezus geeft God ons al zijn liefde en hij zegt daarmee ook tegen ons: vertrouw er maar op dat Jezus heeft gedaan waar wij in liefde tekortschieten. Erken maar dat je zelf niet altijd alles goed kunt doen. En vertrouw er dan daarbij op dat het ook voor jou genoeg is wat de Heere Jezus heeft gedaan. Hij heeft de wet vervuld. Heb God lief en je naaste als jezelf. Dat heeft Jezus gedaan tot het einde en daardoorheen. Jezus heeft vastgehouden aan die liefde dwars door de dood aan het kruis. En daarmee is hij voor ons de weg, de waarheid en het leven, tot in eeuwigheid. Hij heeft immers de dood overwonnen. De liefde bleek sterker dan de dood. En zo schrijft Paulus, de liefde zal nooit vergaan. En zo reikte Lies de Lange ons vandaag een heleboel bemoedigingen aan. Met de Bijbelteksten en de liederen die zij gekozen heeft. En daaruit mogen wij vandaag meenemen dat de liefde van God de kracht is die alles te boven gaat. Zo hebben we het gezien in het leven van Lies. Ze was een sterke, krachtige vrouw. En dat heeft ze op een heleboel manieren laten zien. We hebben net al van de familie gehoord hoe ze bij alles wat er veranderde telkens weer meebewoog met al die veranderingen die op haar pad kwamen, met alles wat er gebeurde. Wat liet ze een veerkracht zien om na elke verandering haar leven opnieuw in te richten. En wat een doorzettingskracht om het vol te houden ook wanneer het zwaar was. Ze had de wilskracht om steeds iets voor andere mensen te betekenen en betrokken te blijven haar leven lang. Tot aan de achterkleinkinderen aan toe. Ze wilden weten wat jullie bezighield. Wat een levenslust. En in alles dat geloof ik was het de liefde die haar die kracht gaf. In haar lange leven heeft ze gezien wat echt belangrijk is. Ik heb de indruk dat ze zich daarvan echt bewust was. En zoals Gea vertelde hoe Jan en Lies heel bewust die momenten van aandacht voor hun kinderen creëerden, te midden van dat harde werken, hoe mama een voetje maakte van dekens, hè, zodat jullie het lekker warm hadden als in de winter de ijsbloemen op de ramen van de winkel stonden. Ja, dan weet je, het lijken misschien maar kleine dingen, maar juist dat is liefde. Juist dat vergeet je niet. Dat blijft. De liefde zal nooit vergaan. En zo zijn jullie tot het einde toe liefdevol om haar heen gebleven. Mama hoefde niet alleen te zijn. Niet in de flat en ook niet in het hospice. En in die laatste weken hadden we het daar nog een keer over in de flat aan de Briljantstraat. Dat van alle dingen in het leven de liefde het belangrijkst is. En toen ik 2 dagen voor haar overlijden in het hospice kwam en jullie 5 kinderen rondom haar aan haar bed zag zitten, toen zag ik dat daar dus gebeuren. Die liefde. Liefde tot het einde. En je wilt haar niet missen, maar je weet ook dat het zo goed is. Dat je haar mag loslaten. Dat is de kracht van de liefde. En waar jullie haar moesten loslaten, Daar mochten we haar toevertrouwen aan Gods handen. Hij is het die haar en jullie vasthoudt. En zo zullen we dan ook met elkaar zingen wat de toekomst brengen mogen. Want ook al weet je niet precies hoe het verder zal gaan, je mag vertrouwen dat het goed komt als je gaat aan Gods hand. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor al het goede dat we in Elisabeth de Lange van Galen van u ontvingen. Dank u wel voor wie zij was en voor wat ze in haar lange leven mocht betekenen voor zoveel mensen. Allereerst voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en verdere familie en alle andere mensen waar ze mee verbonden was. Wij danken u voor de kracht waarmee ze haar leven leefde. De gezelligheid en vrolijkheid die ze bracht. De humor, haar betrokkenheid en belangstelling. Al die momenten van samen zijn, verbonden zijn. Alles wat ze voor anderen mochten doen, overal waar ze maar iets voor mensen kon betekenen, in haar werk, in haar vrijwilligerswerk en voor andere mensen die op haar pad kwamen. Dank u wel voor de liefde die zij op zoveel manieren heeft gegeven. Met een lach en een traan gedenken we haar. Wat zal ze gemist worden? En daarom wil ik u vragen voor allen die zonder haar verder gaan. Geef dat ook zij mogen leven met die veerkracht, die kracht die we van Lies kennen. De kracht om overal iets van te maken. En wanneer het leven moeilijk is, zegen ons dan met uw liefde, die de kracht geeft om door te gaan. Geef dan het geloof dat u erbij bent om ons te helpen. Dat we mogen weten dat we aan uw hand onze weg mogen vervolgen. En wilt u ook troost geven in het geloof dat Lies thuis is, thuis bij u. Wilt u zo met ons allemaal zijn, wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke dingen in ons leven. Geef ons dan mensen om ons leven mee te delen in liefdevolle verbondenheid. Dat we met elkaar kunnen delen wat echt belangrijk is. Dat wat ons leven tot een goed leven maakt. Ga zo mee met een ieder van ons. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon en onze opgestane Heer Jezus Christus. Amen. We zingen ons slotlied. En indien mogelijk doen wij dat staande, een lied van hoe God met ons mee wil gaan. Ga met God en Hij zal met je zijn. Van deze afscheidsdienst. Na de zegen blijven we nog even staan en na het uitrijden mag u nog even plaatsnemen totdat u genodigd wordt voor de condoleance in de ontmoetingsruimte. De kinderen en partners gaan niet op een rij staan. Het is een informele condoleance, maar u kunt hen makkelijk herkennen aan de witte roos die zij allemaal dragen. Na de condoleance zullen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en zussen met van Lies meegaan naar de begraafplaats. En als we dan van hier gaan, dan mogen we weten, zoals we net zongen, God gaat met ons mee. Ga dan van hier in vrede en ontvang de zegen van God om elkaar en anderen in liefdevolle verbondenheid tot zegen te kunnen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.